Goedemiddag, morgen nog. Welkom. We gaan het hebben over softwarekwaliteit. Ik ben Danny Bastiaan. Ik ben consultant bij Pareto, een klein bedrijfje in Zoetermeer. En ik werk daar voornamelijk in de rol van softwarearchitect. Maar ik hou me graag bezig met de twee uitersten van het softwarespectrum. En wat zijn dat dan? Nou, ik werk voornamelijk met code, dus ik ben programmeur, ontwerp, interactie met de klant. En daarnaast ook mee bezig met het proces van softwareontwikkeling. En dan voornamelijk het verbeteren van dat proces. Dus verbeteren ten behoeve van kwaliteit, verbeteren ten behoeve van de tijd dat het kost om software te bouwen. En de kosten die je erbij maakt. En vanuit die rol dat ik bezig ben met procesverbetering, heb ik daarom een aantal ervaringen opgedaan en die wil ik vandaag met jullie delen. Maar in het dagelijks leven ben ik ook graag een theaterbezoeker. In Zoetermeer heb je het Zoetermeer Stadstheater. En tegenwoordig kun je online je kaartjes bestellen. Dus je gaat naar die website. Op de website kun je dan kiezen welk kaartje je wil bestellen. En dan krijg je, ik weet niet of het een beetje te lezen is, maar je krijgt de mogelijkheid om je plaats te kiezen. Dus de plaats waar je wil gaan zitten. Nou, hartstikke mooi. Dankzij het jaar 2011 kan dat. Plattegrond weergeven. Je klikt op deze mooie knop. En wat is het volgende schermpje wat je krijgt? Bitmap info niet geladen. Nu ben ik softwareontwikkelaar, dus ik weet wel een beetje wat bitmap info niet geladen zou kunnen inhouden. Maar mijn moeder die zou al gauw afhaken bij dit soort zaken. Nou, gelukkig kun je terug naar de website. Je komt dan hier zo. Nou, je kunt gewoon automatisch een plaats laten toewijzen. Je kan kiezen voor een zaaldeel. Dus wil ik in de zaal bijvoorbeeld balkon zitten. Kies voor zaal. En ik krijg het volgende. Er is een storing opgetreden. Probeer het later nog eens. En gelukkig wordt het vergezeld met een mooie infocode, namelijk infocode 905. Wat mij natuurlijk helemaal niks zegt. Want waren er 904 andere fouten die ik had kunnen krijgen en heb ik de 905ste gekregen? Ik weet het niet. Maar ik word hier geconfronteerd met het falen van softwarekwaliteit. En je merkt het ook in de foutmeldingen die je krijgt. En die foutmeldingen die zijn niet heel erg intuïtief, hè. Ik kan daar niet zoveel mee. Ik heb moeten bellen. We zoeken naar het telefoonnummer. En gelukkig kan je dan via het telefoonnummer kun je alsnog je kaartje bestellen. Ik heb ook deze gezegd dat ze misschien beter een wat intuïtievere foutmelding op hun website kunnen zetten met een telefoonnummer erbij. Hebben ze gedaan. Ik heb bijgedragen aan de softwarekwaliteit van het Zoetermeer Stadstheater. Maar ja, soms is software, het falen van softwarekwaliteit is ook wel grappig. Net zoals dit. Ik weet niet wat ik nou moet kiezen. En wat gebeurt er als ik op nee klik? Dat is dan de vraag, hè? Ik zal het nu maar niet doen, want dan is het een hele collectie. En soms wordt het iets minder. Grappig. Laatst de Rabobank mensen die konden inloggen op het online gedeelte van de Rabobank. En kregen daarbij de gegevens van andermans rekening te zien. Dat is niet zo fijn. Je gaat ervan uit dat dergelijke gegevens goed worden bewaakt. Dat secure is. En blijkbaar hebben ze hier dus een probleem waardoor het kon optreden dat je andermans rekening in kon zien. En heel af en toe, niet vaak, dan wordt het heel serieus. Zoals laatst, de ramp in Japan. Maar wat blijkt en wat staat hier? TEPCO, dat is de eigenaar van de kerncentrale. Die zegt, het Japanse elektriciteitsbedrijf TEPCO, eigenaar van de zwaar beschadigde kerncentrale Fukushima 1, gebruikt al weken een slecht werkend computerprogramma om radioactiviteit te meten. Nou moet je dus even op je in laten werken. Er bestaat dus blijkbaar een slecht werkend computerprogramma om radioactiviteit te meten. En ik vraag me af, waarom bestaat er een slecht werkend computerprogramma om radioactiviteit te meten. Lijkt me behoorlijk kritische software. Nou, dit zijn natuurlijk voorbeelden van het falen van softwarekwaliteit. Maar wat is dan softwarekwaliteit? Zou je kunnen definiëren? Iemand die het heel kort kan zeggen? Anders doe ik het. Er zijn drie definities die je kunt vinden. En deze een vierde, maar die is iets wat technisch. Maar de eerste definitie die je tegenkomt is conformance to design. Dus in hoeverre voldoet je software aan het design van die software. Het probleem met deze definitie is natuurlijk dat als het design van de software incorrect is, dan wordt de software zelf wordt dan ook incorrect. Daarom is er ook een andere definitie die wel gebruikt wordt, dat is conformance to expectations. Dat geeft al iets meer weer, het is iets subjectief natuurlijk. En wat zijn dan je verwachtingen? Dat wil je dan vastleggen. Maar het geeft al iets meer een gevoel van, je komt ergens. En eentje waar ik graag voorstander van ben, dat is deze, dat is fitness for purpose. Dus in hoeverre voldoet de software aan de mogelijkheid om je doel te bereiken. Dus in hoeverre kun je dat doel bereiken met de software. En die vierde, wat flauwe technische, dat is de illities. Iemand weet wat de illities zijn? Dat is het werk van de architect. Dus dat is de maintainability, reliability, extensibility, noem ze maar op. Performance is ook een illity, maar dat is stiekem. Dus het voldoen aan die illities geeft een idee van de kwaliteit van de software. Maar als je het puur en subjectief bekijkt, zou je ook kunnen zeggen dat dit software kwaliteit is. Een blije kant en een blije leverancier. Wanneer is een klant nou blij, zou je kunnen zeggen? Nou, we kennen ze allemaal wel als het binnen budget wordt opgeleverd. Als je binnen de tijd iets oplevert. Als er geen bugs in zitten. En als het volgens verwachting is. Die conformance to expectation staat hier weer. Maar, is een utopia, dit gebeurt nooit. Ik weet niet of iemand hier in deze zaal ook ooit aan al deze vier condities heeft voldaan. Vingers? We hebben er één. Nou. Maar wat ik veel belangrijker vind, dat is die leverancier. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar dat is er staan hier natuurlijk wat proceszaken bij. Want die leverancier wordt vaak vergeten. Want binnen budget opleveren, dat kan wel. Ja, als je zelf als leverancier water bij de wijn doet. Maar je moet ook duurzaam opleveren. Dus het moet voor de leverancier goede reclame zijn. Je moet ook wat geld opleveren. De klant moet niet weglopen. Dat soort zaken. Als je ziet dat het jou zelf geld gaat kosten. En als de klant wegloopt. En als het geen goede reclame is. Dan zou je dat kunnen zien als een signaal van slechte softwarekwaliteit. Geen heroïsch werk. Je kent het wel. De collega die 's avonds en in het weekend nog eventjes doorgaat. Dat is eigenlijk een signaal van hé, er is iets mis met het proces. En wellicht wel iets mis met mijn softwarekwaliteit. Want waarom moet die soort doorgaan in het weekend? En waarom moet die doorgaan 's avonds? Wat is daar de reden voor? Dus heroïsch werk zou je kunnen zien als een signaal van er is iets mis met het proces en wellicht iets mis met de softwarekwaliteit. Geen rework. We worden er nooit blij van als je het vervolgens naar de klant stuurt. De klant die gaat het in gebruik nemen. En wat blijkt? Het is niet volgens verwachting en het moet opnieuw. Op het moment dat je rework moet gaan doen, merk je dat zou kunnen tekenen. We hebben te maken met slecht softwarekwaliteit of slecht softwareproces. Deze vind ik persoonlijk erg belangrijk. Je moet trots kunnen zijn op je werk. Je kent het vast wel dat je een stuk legacy software in de schoot geworpen krijgt. En het eerste wat je erbij denkt is, oh nee, dan ga ik dat, dat, Je kent de spaghetti-code, de slechts onderhouden producten, de 26 collega's die er al aangezeten hebben in het verleden. Jij wil er niet meer mee werken. Je kan niet meer trots zijn op hetgene wat je hebt gemaakt. Als je niet meer trots kan zijn op hetgene wat je hebt gemaakt, kun je dus ook niet softwarekwaliteit leveren. Ja, of je moet het als een uitdaging zien. Maar aan kwaliteit zitten kosten. En daar kun je niet tot in den treuren mee doorgaan. En dat hebben ze eigenlijk in de jaren 50, begin jaren 50 waren ze daar al achter. Dat ging natuurlijk niet over software, maar dat ging wel over de kosten van kwaliteit voor producten. En toen is het cost of quality model bedacht. Er zijn daarna nog meer modellen bedacht, maar toen dat was de eerste. En daar zijn alle andere modellen vervolgens op gebaseerd. En wat houdt dat in, het cost of quality model? Je hebt twee soorten kosten van kwaliteit. En dat is de cost of quality control. Dus wat kost het om mijn kwaliteitscontrole uit te voeren? En de cost of quality control failure. Dus wat kost het als ik niet aan kwaliteitscontrole doe? Wat gaat mij dat dan kosten in totaal op termijn? En in de jaren 80 heeft iemand gekeken naar dat model en die dacht van, dat kun je eigenlijk ook mappen op software. Want uiteindelijk is het een product wat je oplevert en het product moet van een bepaalde kwaliteit zijn. Dus je zou dat kunnen mappen. Nou, hoe ziet het er dan ongeveer uit? Op de verticale as zie je de kwaliteitskosten. En op de horizontale as zie je de mate van kwaliteit die je levert. En dit is de cost of quality control. Om en nabij. Het zijn geen echte cijfers. Het is een model. Het komt ongeveer op deze manier uit. Als je lage kwaliteitskosten voor je controle hanteert, heb je ook een lage kwaliteit. Als je hoge quality control costs hanteert, heb je een hoge kwaliteit. Daartegenover staat cost of quality control failure. Als je weinig investeert in kwaliteitscontrole, heb je een hoge kwaliteitscontrole falen. En als je veel investeert in kwaliteitscontrole, heb je ook een lage kwaliteitscontrole failure. Als je die twee bij elkaar optelt, krijg je dit. En dat geeft dus een beeld van de totale kosten die je aan softwarekwaliteit besteedt. En het kostentechnisch optimum zit ongeveer hier. Ongeveer. Je zal het nooit helemaal specifiek behalen. Maar het kostentechnisch optimum is niet altijd het punt waar je wil zijn. Dat is het minimale punt waar je wil zijn. Maar Fukushima, ja, misschien zitten ze daar, maar ze moeten daar niet zijn. Ze moeten natuurlijk zo rechts mogelijk op de plot staan. Ze moeten helemaal die hoogste kwaliteit behalen. Dat kost wat, maar de risico's van het falen van softwarekwaliteit zijn zo hoog dat je daar wil zitten. Dus je kan het model gebruiken om uiteindelijk met je klant af te spreken, waar wil je zitten? Begin hier. Alsjeblieft. En hoe meer kwaliteit je wil, hoe duurder het wordt. Maar als het risico hoog is, wil de klant daar ook wel aan. Maatregelen om softwarekwaliteit te bewaken. We kennen ze wel. Test-driven development, architectuur, pair programming, code review. Nou, noem ze maar op. Functioneel testen. Specificaties opstellen. Al die taken zijn uiteindelijk maatregelen om een zo hoog mogelijke softwarekwaliteit te leveren. Maar ik heb helaas maar een uurtje. En in dat uurtje kan ik natuurlijk niet op al die dingen ingaan. Dus ik heb er een paar dingen uitgepikt. En ik heb ze vooral gemapt op waar mijn interesse ligt. Dus code en proces. Dus ik wil beginnen met code. Ja, wie weet wat de nummer 1 crashoorzaak is in .NET? De ontwikkelaar. Null reference exception, precies, juist. De null reference exception is de nummer 1 claimoorzaak. Ik heb dat natuurlijk gecheckt, want ik las het op een blog en ik las dat 30% van de bugs waar deze persoon mee te maken had, waren null reference exceptions. Ik vond het nogal hoog. Ik denk, nou, 30% van jouw bugs null reference exceptions. Dat is hoog. Dus ik ben het gaan uitzoeken bij mijn eigen projecten. Om begrijpelijke redenen kan ik de naam van het project niet noemen, maar ik noem het gewoon even project 1. Ik heb het met 2 projecten gedaan. Wat bleek bij het eerste project wat ik ging checken, ging nakijken. Ik heb alle bugs die zijn gemonitord en gevonden, inmiddels opgelost trouwens, even voor de duidelijkheid. Gecategoriseerd. En ik kwam op dat 16,5% van de gemelde bugs crashes waren. Dus op enig moment werd de gebruiker geconfronteerd met dat hij zijn taak niet kon afronden. Hè. Dat is eigenlijk zoals je een crash zou moeten beschrijven. Je begint aan een taak en je kunt hem niet afronden. En dus dat betekent in Windows, betekent dat bijvoorbeeld dat je window ineens weg is. En dat er dan staat not responding. Of in een website zou het kunnen zijn dat je zo'n mooie .NET error krijgt. Of als er custom errors zijn ingesteld, een wat nettere .NET error. Maar 16,5% van die gemelde bugs waren dus crashes. En 88,7% van de gemelde crashes waren null reference exceptions. Dus het kwam niet aan de 30%, maar het kwam toch nog steeds op een vrij hoog aantal. Een tweede project waar we aanzienlijk meer hadden geïnvesteerd in kwaliteit. Had ik ook wel verwacht dat we later lager uit zouden komen. 9,1% van de gemelde bugs, 9,1% van de gemelde bugs waren crashes. En 40% van alle gemelde crashes waren null reference exceptions. Dus een aanzienlijk lager getal, maar het was nog steeds het hoogste aantal van de categorie crashes. Ik geloof dat op de voet gevolgd werd door de argument null exception. Nou, blijkbaar werd er dus wel input checking gedaan. Dat was ik wel weer blij mee. Maar een argument null exception is evengoed natuurlijk een crash. Dus wil je ook niet. En Microsoft die erkent zeg maar dit probleem. Die erkent het probleem van de null reference exception. Zij hebben ook gezien, die null reference exception, die komt heel vaak voor. En waarom komt die nou vaak voor? Dat komt gewoon voor, omdat het mogelijk is om een null reference te hebben. Hè, het reference type is nullable. Dus in tegenstelling tot de value type, de int en de double en noem maar op. Die zijn niet non-nullable by default. En je kan het nullable maken door de generic nullable te gebruiken of het vraagtekentje. Maar je kan niet een reference type non-nullable maken. Ja, dat is dus het probleem. En Microsoft die zegt, ja, we hebben daar 2 oplossingen voor eigenlijk. Maar het zijn allebei nog research projecten, waarvan de ene, dus Code Contract, niet helemaal research meer is. Want er zit een deel van in C-Sharp 4. Of .NET 4, sorry. Dit is zoals je het doorgaan zou doen. Je doet input checken. Als de persoon 0 is, dan heb ik een 0. Of een argument 0 exception. Maar dit zegt natuurlijk helemaal niks over de aanroepende functie. Die kan nog steeds een 0 geven. Dus dan treedt er een argument 0 exception op. Je gebruikt het dus eigenlijk alleen maar om vervolgens in je unit test te onderkennen dat hey, er komt geen 0 reference of een argument 0 exception meer voor. Fingers crossed, waarschijnlijk is het goed. Met Code Contracts ga je een stukje verder, ietsje verder. En dan krijg je dit. Contract requires person is not null. Dat kun je al in .NET 4 doen, nu. Het zit, geloof ik, in Diagnostics Contract. Alleen de tools om vervolgens analyse te doen, je kan de static checking doen, zoals dat dan heet, op je software. Zodat gecheckt wordt dat de aanroepende functie daadwerkelijk geen nul teruggeeft. Hè. Dan krijg je ook warnings. En die warnings kun je vervolgens oplossen. Maar Spec Sharp, die gaat ietsje verder. Spec Sharp is eigenlijk, dat is geen... Het is geen C-sharp, het is wel C-sharp, maar er zit wat extra's bij. En daar heb ik een demootje van. Nou, dit is Spec Sharp. En wat gelijk opvalt, is dat je hier ziet, je ziet iets aan de string. En vervolgens een uitroepteken. En die uitroepteken betekent... de string is non-nullable. Dus hij mag geen nul bevatten. Het moet een instantie bevatten. Ik heb hier een klasse gemaakt, class person. En dat moet ik ook nog even vertellen. Ik heb, om het effect even wat groter te maken, treat warnings as errors aangezet. En reference types are non-nullable by default. Dus ik hoef het uitroeptekentje niet meer te tikken, per definitie. En je ziet al dat er is al een rood kringetje ontstaan. En waarom? De non-null field person name is not initialized by the default constructor. Deze melding, hè, dus ik kan het even laten zien als je het in C-sharp hebt, die krijg je dan ook wel, maar dan zegt hij is never assigned to will always have its default value nul. Dus de melding die Spec Sharp geeft is ietsje anders. Dus wat zou ik moeten doen? Ik zou een constructor moeten tikken. En in de constructor zeg ik dan, en ik ben natuurlijk eventjes recalcitrant, en dan zeg ik is nul. Null cannot be used where non-null value is accepted. Is dat te lezen? Dus je krijgt daadwerkelijk van Spec Sharp de melding, je kan hier geen nul aan toewijzen. Dat is niet mogelijk. Zou ik hetzelfde doen in C-sharp? Tot succeeded. Niks aan de hand. Nul errors, nul warnings, nul messages. Dus dat is het voordeel van Spec Sharp. Je kan hier wat verder in gaan natuurlijk. Je kan omdat het Spec Sharp is, heb ik overigens ook veel minder autocompletion. En nou, dan zeg ik bijvoorbeeld console. Alright. Dat doet het. Hallo DevDays. Ik kan nu ook gewoon het vraagtekentje gebruiken om hem alsnog nullable te maken. Dit ging gisteren beter. Oh, wacht. Zo, ja. No cannot be used where non-null value is expected. We hebben eigenlijk het type veranderd, want we hebben het type nu nullable gemaakt. Of non-nullable gemaakt, dus ik kan geen nullable type toewijzen aan een non-nullable. Of aan een non-nullable type. Dus dat is spec sharp. Proces en organisatie. Severity levels. Als je een project doet en je registreert bugs, dan registreer je daar onherroepelijk ook een prioriteit van. En een severity. En wat zijn de severity levels? Iemand die het weet? Heel flauw. Critical, high, medium, low. Nou, nogal een subjectieve benaming. Hè? Daar kun je nog niet zoveel mee. Maar er is een verschil tussen severity en priority. Maar dan vraag ik mij af, wat ga ik dan doen? Stel nou dat de prioriteit heel hoog is, maar de severity heel laag. Of stel nou dat de severity heel hoog is en de prioriteit heel laag. Wat moet je daar dan mee? En dus je zou ze allebei kunnen gebruiken, maar ze bijten elkaar een beetje. Dus ik ben gaan kijken naar wat zegt MSF, Microsoft Solutions Framework, nou over de severity en de priority als definitie. In de process guidance heb ik dat opgezocht. En de brug priority wordt als volgt beschreven. A determination of the importance of fixing a bug. Dus hoe belangrijk is het om een bug te fixen? Nou, wie zou dat moeten bepalen? Hoe belangrijk is het om een bug te fixen? Wie zou dat bepalen? Volgens mij is het zo dat de klant bepaalt hoe belangrijk het is om een bug te fixen. De klant heeft namelijk in handen hoe ver wil ik gaan met het oplossen van softwarekwaliteit. Hoe ver wil ik gaan in de kwaliteit van mijn software. De bug severity. Wat zegt MSF daarover? A determination of the extent to which a bug affects the solution. Zou een klant of een gebruiker kunnen bepalen to which a bug affects the solution? Ik denk het niet. Natuurlijk niet. Dat zijn wij, de software experts, die dat kunnen bepalen. Wij zijn in staat om te kunnen zeggen, dit is heel severe en dit is weinig severe. Maar waar baseren we dat eigenlijk op? Heel vaak is het zo, ja, ik vind het hoog of ik vind het laag. Of we houden er altijd wat gemengde definities op na. En daarom vind ik dus dat we die severity levels moeten objectiveren. Die moeten veel specifieker gemaakt worden. En wat is nou critical? En wat is nou high? Ik heb daar een voorstel voor. Laat ik het zo zeggen. Critical. Een gebruiker kan zijn taak niet afronden. Zou een crash kunnen zijn. Hij wordt onderbroken in de taak die hij aan het uitvoeren was. Dus hij begint aan zijn taak. Hij begint aan het toevoegen van een persoon. Klikt op save en vervolgens is de applicatie weg. Hij kan zijn taak niet afronden. High. High is voldoet niet aan specificatie en er is geen workaround. Ja, de uitgangssituatie van dit model is wel dat je specificatie op een bepaalde manier moet hebben natuurlijk. Dus je moet met op een bepaalde manier met de klant hebben afgestemd wat je gaat maken en hoe dat eruit gaat zien. En hoe dat geïmplementeerd gaat worden. En als het dan niet voldoet aan die specificatie en aan de vorm van de specificatie die je hebt afgesproken met de klant, en er is geen workaround te vinden, dan is de severity high. Een tweede is wiskundige of logische onjuistheid. 1 plus 1 is niet 3. Als je dat tegenkomt in de software, dan is dat high. Tenzij natuurlijk gespecificeerd staat dat 1 plus 1 wel 3 is. Maar... of een logische onjuistheid. Je kiest voor ja en hij doet nee. Of je kiest voor nee en hij doet ja. Dan is er geen specificatie nodig. Als er een wiskundige of een logische onjuistheid bestaat, is de severity high. Medium. Het wordt al iets minder severe. Hè? In which it affects the solution. Dat is waar we aan denken. Het voldoet niet aan specificatie, maar er is een workaround. Dus je zou kunnen zeggen, nou, je kan op een bepaalde manier of op twee manieren bij een bepaald scherm terechtkomen en de ene manier werkt niet en de andere manier werkt wel. Er is een workaround. Binnen de software. Ik bedoel, we kunnen natuurlijk allemaal naar de database gaan en het uiteindelijk zelf toevoegen. Maar er is geen workaround binnen de software. Dat is zover als dat je moet gaan. En wat is dan low? Esthetiek of ergonomie. Dus esthetiek is, hè, dat, je bent bezig met line of business applicaties bouwen. En er is iemand, een gebruiker die zegt van, ik wil graag dat knopje blauw hebben en ik wil hem links hebben. Denk je echt dat je de doelstelling van het bezuinigen van 1 FTE per jaar beter behaalt als je een knopje blauw maakt en links zet? Nee. Ergonomie is dus links, esthetiek is blauw. En niet gespecificeerde nieuwe wensen. Dat is geen bug meer, ben ik met je eens. Maar je krijgt ze wel. En je moet er toch een severity aan geven. Dus hoe severe is het als ik die nieuwe wens niet toepas? Dat is de vraag die je moet gaan stellen. En je bent bezig met de kwaliteit bewaken van je software. En niks is erger dan de scope vergroten als je bezig bent met het kwaliteitsaspect van je software. Dus daarom deze erbij, hè? Dat is heel belangrijk. En als je dit ook afspreekt met een klant, je zegt van nou, als er een nieuwe gespecificeerde wens, of een niet gespecificeerde wens is, dan wordt die automatisch low. En ze zullen wel 3 keer nadenken of ze dit in het midden laten. Ze willen dat natuurlijk gespecificeerd hebben, zo snel mogelijk. Ja, nee, helemaal mee eens. Maar dan specificeer je het. Dus zodra de esthetiek en de ergonomie belangrijk wordt voor je software, dan specificeer je het en dan wordt het automatisch high op het moment dat je daar niet aan voldoet. Het kan me voorstellen, je kan software hebben waarbij de toegankelijkheid belangrijk is. Bij de overheid moet er gewerkt worden, moeten slechtzienden ook met kunnen werken. Als dat heel belangrijk is, dan wordt dat onderdeel van je specificatie. Ja? Ja? Ja, dus je zou zeggen een soort van critical. Mega critical. Ja. Nee, ja, dat is een goeie. Ja. Ja, ik denk dat hij bij mij inderdaad op high zou komen, maar... Ja. Ja. Nee, ik kan me zeker wat voorstellen. Zeker. Nou, hoe kan je dit model nou verder lezen? Je kan eigenlijk zien van... Critical and High, dat is onherroepelijk iets wat je op moet lossen. Je kan geen software opleveren zonder dat je de critical and high bugs open laat staan. Je kan niet zeggen, ik laat een high bug als een known issue bestaan. Medium mag. En je zou kunnen zeggen dat je dit model kunt gebruiken om het kostentechnisch optimum van het cost of software quality model te behalen. Zodra je je heel erg richt op critical and high en zo objectiveert, kom je zoveel mogelijk in de buurt van het kostentechnisch optimum. Bij medium zou de discussie kunnen ontstaan. Dan gaat misschien de prioriteit van de klant wel een rol spelen. Hoe belangrijk vindt de klant dat het wordt opgelost? Bij low zou je kunnen zeggen, dat laat ik in het midden. We laten dat. Je moet het maar specificeren. Tenzij er heel veel tijd over is natuurlijk. Dus, priority is severity. Tenzij de klant er iets over te zeggen heeft. En want je maakt natuurlijk allemaal software gewoon binnen je eigen project. De klant die krijgt pas bij een release iets te zien. En binnen je eigen project heb je testers en je hebt unit tests. En die worden gedaan en je krijgt daarvan bugs. Daar krijgt de klant nog even niks van te zien. Tot die tijd kun je gewoon volhouden de severity levels. Zodra het bij een klant komt, is de severity level in principe de prioriteit. Tenzij de klant zegt, ik vind het zo belangrijk, het moet. Specificaties. Even. Belangrijk bij specificaties, of wat vaak gebeurt, hè, we hebben het allemaal wel eens meegemaakt, dat je een project begint. En je krijgt een Excel sheet in je mailbox en die Excel sheet die daarin die heet specificatie.xls. En je vraagt je al een beetje af van, wat is dit? Je opent de specificatie en je ziet een rij van requirements. Het moet mogelijk zijn een persoon toe te voegen. Het moet mogelijk zijn een persoon te verwijderen. Het moet mogelijk zijn om deze berekening te maken. En een beetje geluk is er een prioriteit aan bepaald. Maar dan staat natuurlijk 90% op 1 en dan onderaan staat er een 2'tje. Dat zijn requirements. En toch gebeurt het nog steeds dat de requirements worden gepakt en dat daarmee een softwareproject wordt begonnen. Maar weet je nou wat je moet maken als je die requirements hebt? Je weet alleen maar het wat en je weet niet het hoe. Want requirements is niet specificatie. Opslaan van persoon moet mogelijk zijn. Heel kort zou ik dat zo al kunnen beschrijven. Maar dan ga ik nog. Ik zou nog veel verder kunnen gaan. Je kan user interface mockups maken. Je kunt business rules beschrijven. Ik heb het hier in een soort van scenario vorm gedaan. Of use case, of hoe we dat tegenwoordig noemen. Maar het is dus zo dat dat requirement te vaak wordt benaderd als een specificatie. Terwijl wij moeten als professionals kunnen zeggen, nee, het is niet requirement, het is een specificatie. Of het is geen specificatie, het is requirement. Wij moeten die specificatie hebben voordat wij kunnen gaan ontwikkelen met de software. Dus wij moeten eigenlijk zeggen, geen code zonder specificatie. Wij gaan pas beginnen zodra alle code, of zodra alle specificaties er zijn, die je nodig hebt om aan een iteratie of een sprint, of hoe je dat ook noemt, te starten. het Top Gear effect. Ik ga even nog wat water. Nu kun je heel veel aan aan software gaan doen. Of je kan heel veel aan softwarekwaliteit doen. Je kan je specificaties goed definiëren. Je kan test-driven development doen. Testers. Code reviews. Pair programming. Goede architectuur. Je investeert echt in kwaliteit. Je voldoet aan verwachting. Waarschijnlijk. Je voldoet aan het design. Conformance is hoog. Je fitness for purpose is hoog. Je hebt het kostentechnisch optimum bereikt voor de kwaliteit. Of misschien zelfs iets meer. En toch zegt de klant, ik ben niet blij mee. Nou, je hebt te maken met een gebruikersgroep van, nou, we pakken beter 3-4 man. Soms 5 man. Maar uiteindelijk wordt de software gebruikt door 20-30 gebruikers. En die beginnen te klagen en die vinden dat niks. En die willen verandering zien. Noem ik het Top Gear effect. En waarom noem ik dat het Top Gear effect? Het is omdat Jeremy Clarkson het volgende zei over de Kia Rio. Hij zei, you may have seen the flight 2 in which a scientist attempts to teleport a dog. In one of the most gruesome scenes I've seen in a film, it arrives at its destination completely inside out. Well, the Kia Rio is uglier than that. Inside, things get worse. Dat is heel vermakelijk natuurlijk om dit te lezen, of te zien zelfs in de show. Maar als je nou gaat kijken van hoe ziet die dan uit, hè, die auto? Maar ik weet zeker dat hij me A naar B brengt voor de komende 10 jaar. Ik weet zeker dat hij comfortabel is. Ik weet zeker dat hij niet grote falen zal bezorgen. Dat je ineens stilstaat en niks meer kan doen. Huh? Ik weet zeker dat Kia de tijd heeft genomen om te werken aan het kwaliteitsproces. De tijd heeft genomen om te denken van wat wil onze klanten? Waar moet het nou aan voldoen? Wat willen onze klanten nou graag hebben? Ze hebben waarschijnlijk over kosten nagedacht. Dat is waar Kia bekend om staat. Mogelijke kosten met zoveel mogelijk leveren. Maar dat is niet goedkoop. Want ze hebben laatst, een paar jaar terug, hebben ze in Georgia, in Amerika, een fabriek gebouwd. En die fabriek die kost $1 miljard. En ze hebben in die fabriek hebben ze verschillende processen om te testen. En helemaal aan het einde van het productieproces komt de auto van de band afrollen. En de auto die wordt vervolgens naar een teststation gebracht. En bij dat teststation gaat hij vervolgens nog, ik geloof, een stuk of 14 tests ondergaat hij die. Nou, Kia is helemaal blij. De eerste is van de band af. Mooie rode strik eromheen. En wat zegt Jeremy Clarkson? Dit. Hè, dus je kunt je voorstellen dat er bestaat nu eenmaal een Top Gear effect. Daar moet je gewoon mee leven. We kunnen daar helaas niks aan doen. Ik zie dat ik nog heel veel tijd over heb, maar we komen aan de sessie. Dus dat hebben we besproken. De nul reference exception is de vijand. Die moet je elimineren, daar willen we niet mee te maken hebben. Code contracts en spec sharp kun je vinden op Microsoft Research. Research.microsoft.com. Heel belangrijk, de prioriteit is niet de severity. Severity levels objectiveren, zodat je dat kan overleggen met een klant. Zodat iedereen weet waar je het over hebt, zodat een critical altijd een critical is en niet iets anders. Requirements is niet specificatie. En accepteer het toekeereffect. Nou, om dit alles te eindigen en softwarekwaliteit te vieren, heb ik nog een kleinigheidje. Dat heet de Software Quality Poem. En hier is het volgt. Bugs, faults, errors and defects, they are all the same to me. Please ignore the name, value the severity, feature popularity, specification compliancy and customer satisfaction all define the priority. Unit testing, code review, architecture and design prevent the list of bugs to grow and makes the software shine. So if you find yourself fixing a bug or three, think of this poem before moving on and improve software quality. Dankjewel. Zijn er nog vragen? Ja. Ja. Ja, het is wel zo dat de non-nullable reference type in principe op lijst staat om in C-sharp te komen. En het grote probleem daarvan is dat zij zich afvragen of ze het met een uitroeptekentje doen. Hè, of dat ze het by default non-nullable maken. En want als je het by default non-nullable maakt, heb je natuurlijk het probleem dat legacy code daaronder te lijden komt. En van wat ik weet, kun je ook gewoon lezen trouwens, is dat het stond ooit op lijst voor C-Sharp 4. Heeft het uiteindelijk niet gehaald, dus het is doorgeschoven naar de volgende versie. En verder ben ik ook niet gekomen. Maar ik hoop met heel mijn hart dat de non-nullable reference type onderdeel wordt van C-Sharp. Ja? Ja. Nou, als het gaat om het managen van verwachtingen, dus als je die expectation pakt, dan is het zo dat waarom doe je agile? Omdat je weet dat de verwachting van de software wijzigt, terwijl je bezig bent met ontwikkelen. Je kan nog zo goed nadenken over de software en hoe dat dan moet gaan werken. Zodra je het oplevert, heeft de klant er alweer een ander idee over en daarom ga je eigenlijk over tot agile projecten. Dus als het gaat om, wil ik die expectation behalen, dan zou ik zeggen, ga zeker voor agile projecten. Sorry? Nog bugs? De hoeveelheid fouten die je krijgt uit de... Ik denk dat dat uiteindelijk niet zo heel veel uitmaakt. Nee. Nee. Het gaat uiteindelijk wel om hoe je het intern natuurlijk regelt. Ga je eerst 3 maanden ontwikkelen en daarna een maand een tester zijn werk laten doen? Of zeg je zelf, ik splits het in verschillende onderdelen of iets dergelijks? Nee, precies. Nee, maar dat is dus, als je voor agile gaat, dan is dat zeker de way to go. Nog meer vragen? Nee? Oké, bedankt.